De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
Beleggerspanel.
De Fiat en het Openbaar Ministerie onderzoeken mogelijke onregelmatigheden bij aannemer BAM. En toezichthouders willen cryptomunten uit de zweem van anonimiteit halen. Gaat allemaal bespreken in het Beleggerspanel vandaag met Martine Hafkamp, oprichter van Vitessa Vermogensbeheer, en Arend-Jan Kam van beleggersplatform IEX. Welkom allebei. Eerst maar eens even een rondje met de laatste transactie. Martine.
Nou, is maar een kleintje. Ik heb al een aantal jaar voor klanten ABB in portefeuille. Nou, dat bedrijf is natuurlijk zet heel erg in op verduurzaming. En helpt bedrijven dus verduurzamen. Dus van traditionele warmtebronnen en zo, zeg maar. En krachtmotoren. Over te gaan naar digitale en elektrische onderdelen.
Ja.
Nou, die hebben dan in, zeg maar, in dat kader van dat. Ja, zeg maar, hoe ze zijn het hele bedrijf aan het herorganiseren en herstructureren. Willen ze niet kernactiviteit een beetje afstoten. In dat kader hebben ze nu Acceleron hebben ze dan naar de beurs gebracht. En dat zijn de krachtmotoren voor scheepvaart en voor treinen. Nou, dat past dus niet in dat duurzame plaatje.
Nee.
Dus dan krijg je als aandeelhouder ABB voor 20 aandelen kreeg je een 1 aandeel Acceleron en dan zo de hele tijd door. Dus je zat met allemaal kleine friemeltjes in de portefeuille erbij, zeg maar. Nou ja, dat voegt altijd weinig toe. Dus toen hebben we besloten om die gewoon te verkopen, om dan ook, zeg maar, het kader, ook het gedachte erachter waarom we graag in ABB wilden zitten voor onze klanten. Dus met dat verduurzamen,
ja,
en die elektrificatie, om dat er dan zeg maar afscheid van te nemen ook. Net als eigenlijk een beetje ABB heeft gedaan.
Oké, okay, en Arend-Jan, jouw laatste transactie?
Ja, friemeltjes in de portefeuille. Ja. Die ga ik onthouden. Dat vind ik mooi.
Ik heb een friemeltje.
Ja, dat zijn van die kleine dingetjes waar je net niks aan hebt. Hè. Ja. Dat is een beetje iets wat belegger eigen is. Omdat ze het dan in het verleden soms duurder gekocht hebben. En dan zakt het heel erg in koers. Maar dan laat je het toch zitten. Terwijl zelfs al verdubbelt het in waarde, heb je er eigenlijk helemaal niks aan. En dan, ja, dan kan je beter je geld investeren in iets waarvoor je de komende tijd meer ziet. Dat bedoel ik ermee.
Okay. Okay. Ja, dat is jouw laatste transactie.
Okay, maar hebben we in ieder geval een nieuwe beursjargon bij. Ja. Ik heb vorige week, morgen hebben ze cijfers. Ik heb vorige week wat de ASML bijgekocht, een plukje.
Oké, okay, want je denkt van, die hebben vast goede cijfers, of?
Nou, ik ben niet zozeer gericht op kwartaalcijfers. Ik koop die aandelen. Ik bouw echt een positie op de daling. Ik koop af en toe wat bij op de daling. Ik koop ze echt om nooit meer te verkopen. En mijn scenario is dat er heel veel aandeelhouders return van ASML gaat komen de komende 15 jaar de toekomst. Met aandeelhouders return bedoel ik dividenden, aandelen inkoop, zodat er echt veel geld naar de aandeelhouders gaat. Tenminste, dat is mijn scenario.
Oké. Okay. Dan laten we het hebben over.
Ik kijk even verwachtingsvol naar Martine. Nou, wat vind jij daarvan?
Ze hebben natuurlijk dividend gaan naar kwartaaldividend, dus dat hebben ze al gezegd. En ze hebben natuurlijk ook aandelen inkoopprogramma, dus in die zin gaat er al meer naar de aandeelhouders. En ik denk ook dat de koers nu inmiddels wel heel erg veel gedaald is. En ja, bedoel, ik ben het helemaal met je eens. Je belegt niet voor de waan van de dag en niet voor een kwartaal, voor twee kwartalen. En in principe heeft ASML natuurlijk die heeft best wel, zeg maar, die kunnen redelijk goed naar de toekomst kijken, omdat ze een hele goed gevulde orderportefeuille hebben. Dus ze hebben redelijk voorspelbare kaststromen. En soms verschuiven ze dan, zeg maar, de omzet van het ene jaar naar het andere. Maar dat is ook iets van alle tijden. Want als je twee machines niet dit jaar levert, maar volgend jaar, dat scheelt nogal wat.
Je klanten lopen toch niet weg. Nee. Dus dat is het grote voordeel van het bedrijf. Ja. Sorry, wat vroeg je, Erik?
Nee, ik zeg van, jullie zijn het eens. Laten we het hebben over BAM. De Fiat en het Openbaar Ministerie hebben afgelopen vrijdag een inval gedaan bij BAM in Gouda, zo werd gisteren bekend. En ze doen onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten van BAM International. Waar het precies bedrijf van verdacht wordt, willen woordvoerder niet zeggen. Maar BAM zegt dus volledig mee te werken aan het onderzoek. Ja, komt een beetje op een ongelukkig moment. Hè. Ze zijn al met verschillende projecten moeten stoppen, omdat het allemaal een beetje te duur werd. We hebben misschien eigenlijk weer een beetje rustiger. Ze hebben BAM International, hebben ze ook een beetje afscheid van genomen. Hoe kijken jullie hiernaar?
Ja, ik kwam net Martine hier in de hal tegen hier bij BNR. En zei tegen haar van, bouwers, er is altijd wat. En daar waren wij het snel over eens. Ja,
dat hebben we allebei in het voorgesprek ook al zo gezegd. Ja, het is, weet je wat het met bouwers is? En dan is het, de marges zijn zo dun, hè? En dus er is iedere keer wat. Of er is weer een stikstofprobleem. Of er is weer een project wat uitloopt. En eigenlijk al die grote projecten die worden altijd duurder dan verwacht.
Ja, maar daar wil de BAM nu inderdaad ook een beetje afscheid van nemen.
Ja, hebben ze er afscheid van genomen. En dat BAM International, dat is natuurlijk ook... Nou ja, dat is eigenlijk al min of meer afscheid. Er werken nog wel mensen, maar dat is dan nog
om
projecten af te ronden. Ja. Dus er is helemaal niks meer. Maar ja, ze zeggen zelf, ze weten ook nog niet precies concreet waarom het gaat. Het is waarschijnlijk wel iets in het Midden-Oosten. Nou ja, dan kan je ook kijken.
Ja, ze zaten in Qatar onder meer. Ze zaten onder meer in Indonesië. Hebben ze heel veel gebouwd.
Heeft dezelfde problemen. Er wordt gewoon op een andere manier zaken gedaan daar. Dan moet je met tussenagenten werken. En dat is, er blijft wel eens wat aan een strijkstok hangen. Omdat dat de usance is daar. Het komt op een ongelukkig moment. Omdat ze net bij de halfjaarcijfers leken ze net een beetje. Nou, het lek boven te hebben. Dat was echt. Ze hebben natuurlijk. Het heeft al twee topmannen hiervoor de kop gekost. Uit de hand gelopen projecten. En ze willen gewoon een voorspelbaarder businessmodel. Dus ze schrijven niet meer in op die hele grote projecten. Ze hadden net bedacht dat ze volgend jaar wel weer dividend wilden gaan uitkeren. Omdat aandeelhouders heel veel tekort zijn gekomen.
Ja. Dus in die ze waren dus eigenlijk een beetje bezig om het vertrouwen weer een beetje op te bouwen. Inderdaad, een compleet nieuwe strategie ook.
Nou ja, compleet nieuwe strategie. Martine zegt het al, gewoon niet meer van die grote projecten aannemen.
Nou ja, dat is toch een andere strategie. Ik bedoel, ze hebben niet meer ingeschreven, omdat ze denken van... Okay. Ja, als we de afsluitdijk gaan doen, dan wordt het sowieso vele malen duurder. En wie moet
dat hadden ze al, hè? Ze wilden niet op de her...
Nee, dat bedoel ik. Ze wilden daar niet op inschrijven.
De afsluitdijk is een heel apart verhaal. Maar goed, oké. Jij noemt het nieuwe strategie. Ik noem het gewoon een beetje verstandig doen.
Oh, okay.
Maar in ieder geval...
Jij bent niet zo'n bouwbedrijf, inderdaad.
Nee. Ik heb het er inderdaad niet op. Gewoon omdat er inderdaad altijd wat is. En als het inderdaad goede jaren zijn, dan lopen ook meteen de kosten op. Want alle onderaannemers worden dan meteen weer duurder. En ja, dan voor je het weet kukkel je alweer een recessie in.
Ja.
En dan tussendoor allemaal van die mislukte projecten, et cetera. Het is gewoon continu is er wat.
Maar goed, die nieuwe topman
leek eindelijk bam. Ja, dat inderdaad goed op de rails.
Die nieuwe topman wilde toch een beetje voorbij. Tijd te keren, ja.
Ja, dan komt dit voorbij. Misschien dat hij hier net zo raar tegenaan heeft gekeken dit weekend. Ik weet natuurlijk niet wanneer hij het gehoord heeft. Als wij gisteren deden op de beurs, want het kwam natuurlijk weer als een donderslag bij heldere hemel. Bij BAM weten ze zelf ook niks. Dus het is alleen dat onderzoek.
Ze weten niet concreet waar het over gaat. Maar ja, bedoel, bij BAM International,
hebben ze niet naar buiten gebracht. Maar zullen ze niet weten waar dit over gaat? Dan zou het echt als een verrassing komen?
Nou ja, bedoel, vrijdag, de Fiat komt niet voor niks. Anders gaan ze wel gezellig in overleg, denk ik altijd. Maar wat ik al zei, er zijn meer Nederlandse bouwers die daar ook wel een beetje daar ook problemen hebben.
In het Midden-Oosten bedoel
ja,
je?
Ja, dat zei ik net al. Structon loopt natuurlijk ook een project met dat toen in Riyadh in Saudi-Arabië. Ja. Daar is ook nog van alles aan de hand.
Vanwege corruptie zou er aan de hand zijn?
Het is een andere manier van zaken doen. Laat ik het zo omschrijven. Ik denk dat de beursreactie gisteren wel terecht was. Want het is wel weer een konijn uit de hoge hoed wat er tevoorschijn komt. En ja, vertrouwen gaat te voet en het het gaat te paard en het komt te voet. Ja, en dat blijkt dan wel weer. En kijk, zoals je niks weet, dan ben je dus als belegger ook een beetje in het ongewisse. En dan is het ook niet meer dan logisch. Want je weet niet wat er eventueel uit voort kan komen. En als er een boete uit voortkomt, ja, de marges zijn toch nog niet zo heel stevig bij BAM.
En gisteren meteen met 15% onderuit. Later herstelt het weer een klein beetje, 11% geloof ik. Maar goed, we weten nog niet wat er aan de hand is. Ik bedoel, voor hetzelfde geld valt het ook wel mee. Je kan ook zeggen, inderdaad, de Fiat staat... de Fiat staat niet voor niets op de stoep. Maar er is nog niks bewezen.
Nee, dat is het niet. Maar nogmaals, we zullen er niet voor niks staan. Laten we hopen dat het met sisser afloopt. Ja. Maar de kans is natuurlijk groot dat er een boete of wat dan ook een schade uit voort gaat komen. Nou, Martine noemde het al even. Dan is meteen de winst weer weg. Dan kun je naar dividend fluiten. En ja, nogmaals, je weet als belegger op dit moment totaal niet wat de financiële consequenties zijn. En daar gaat het om. En dus is het heel moeilijk om nu te beslissen over wat je met het aandeel doet.
No.
Ja, het zal me niet verbazen als analisten er ook no rating of zoiets op gaan plakken. Je weet het gewoon op dit moment niet.
Nee, maar BAM heeft zich nu teruggetrokken naar Nederland, Verenigd Koninkrijk en Ierland. Is dat dan verstandig dat ze een beetje wegblijven uit moeilijke landen?
Nou ja, er is wel veel meer focus gekomen. Dus wat dat betreft, ja, er valt ook weer die voor die credits voor de topman, dat hij die business er gewoon veel meer focust. Maar ja, dan komt weer dit voorbij. Ja, ik denk dat hij er zelf ook wel gefrustreerd over is.
Oké, nou, we gaan eens naar de crypto's.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martine Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer, en Arend-Jan Kamp van beleggersplatform IEX. Ja, toezichthouders die vinden het hoog tijd voor strenge toezicht op cryptomunten. Het Financial Stability Board, oftewel FSB, dat is een samenwerkingsverband van autoriteiten uit ruim 20 landen, staat onder voorzitterschap van DNB-president Klaas Knot. Die pleiten ervoor dat het toezicht op crypto's net zo streng moet zijn als de controle op andere financiële diensten. Ja, het is in Nederland toch wel redelijk gereguleerd, of niet?
Nou, niet bepaald.
Maar in Nederland, ik bedoel, alle cryptobedrijven in Nederland die moeten toch aan allerlei voorwaarden voldoen dan?
Nou, zolang dat
is allemaal nog licht regime, hoor.
Nou, ja, is dat lichter in vergelijking met de...
Het is in vergelijking met het regime wat inderdaad op de aandelen, obligatie, valuta en grondstoffenmarkt is. Is het wildwest.
Is het nog steeds wildwest, ook bij de Nederlandse crypto?
Dus jullie om je een voorbeeldje te geven. Ik heb financiële mensen, bankiers, wat dan ook, gewoon in het beleggerswereldje, heb ik nooit zo kwaad gezien als dat crypto-brokers, et cetera, partijen in die sector, gewoon ongestraft, zo werd het ook gezegd, konden adverteren met, ja, uw spaargeld doet niks en koop maar vooral bitcoin. Dat betekent gewoon in feite, in financieel jargon, je gaat van de laagste risicocategorie waar je geld is, dat is gewoon veilig, spaargeld, ga je naar de allerhoogste, waar je geld gewoon iedere seconde verdwenen kan zijn. Dat is... De financiële markt is ook ondenkbaar om zo'n advies te geven. Dat kun je niet eens advies geven. Ik zie jou kijken.
Ja. Dus de financiële markten zijn inderdaad blij.
Hoevenwagen al voorrijden als je zoiets gaat roepen.
Nou, dat kan gewoon helemaal niet. Dus het is wel goed. En het is dan, kijk, crypto's bestaan natuurlijk door de anonimiteit. Want dat is zo aantrekkelijk wat het eraan is. En nou ja, bedoel, als je ziet waar wij als vermogensbeheerder aan moeten voldoen in het kader van anti-witwassen en financiering van terrorisme. Als je ziet wat je allemaal moet weten van je klanten, nou, dan slaat het natuurlijk helemaal nergens op dat er nog zo'n ongebreidelde categorie.
Dus jullie zijn voor, jullie steunen Klaas Knot,
ja,
dat inderdaad
heel erg
veel
voor,
meer.
Maar dat is ook dan, als je het dan ook hebt over het reguleren wat je op de rest van de financiële markt wel hebt. Ik bedoel, er zitten ook heel veel, vooral ook jonge beleggers in. Nou, als er eens een keer iets fout gaat, je hebt ook nul bescherming in die crypto.
Dan ben je gewoon je geld kwijt.
Ja, bedoel, dus uit dat oogpunt is het voor. En dan zijn dat soort beleggers, die zijn natuurlijk dan ook de komende 20 jaar. Ja, komen die niet meer terug als je een zeepert haalt. Want dat hebben we met de internetbubbel, weten we dat ook nog wel. Ja. Dus ja, het is ook goed dat...
Ja, die mensen komen echt nooit meer terug. Nee, daar kun je nu nog niet met de aandelen over praten.
Nee, dus daarom is het gewoon ook goed dat er een beetje regulering optreedt. Of dat ze dat willen. En ze willen het natuurlijk al veel langer. Maar ja, ik denk wel, als je dus het uit de anonimiteit haalt, dan zal het ook een categorie beleggers weer juist... Of nou, beleggers, dan is het voor heel veel mensen ook weer niet meer aantrekkelijk.
Ja, want zo is het natuurlijk allemaal een beetje begonnen. Je kon natuurlijk anoniem geld naar elkaar overmaken. Ja. Je kon het gewoon anoniem op berekening zetten.
En zonder tussenkomst van de bank. Dus dat is allemaal wel heel handig.
Dus misschien stort het daarmee misschien ook wel een klein beetje in. Omdat veel mensen dan denken van ja, dan is het niet meer leuk.
Ja, ik weet niet wat mensen denken. Ja. Ik vind het sowieso niet zo leuk. Ik doe er voor mijn klanten niets mee. En dat zal ook niet veranderen.
En jij hebt niet aan het Jan denken? Nee.
Ik kan er niks mee.
Want je weet niet wat de waarde is.
Nee, ik zeg altijd, ik beleg voor kaststromen. Dat is gewoon wat bedrijven verdienen. En wat ze delen met hun aandeelhouders. Ja, ik zie geen verdienmodel bij crypto.
Maar zou het uiteindelijk dezelfde regulering kunnen hebben als waar jullie dan mee te maken hebben?
Nou ja, ik denk dat het voor een level playing field, zoals het in mooi Nederlands heet, dat wel handig is. Dat het gewoon, als je het wil zien als een serieuze beleggingscategorie. Alleen ja, dan moet je kijken of dat dan voor de wat meer traditionele beleggers, of het daar dan ook nog steeds aantrekkelijk voor is. Want dan zijn er genoeg beleggingsalternatieven die je wel kan begrijpen.
Maar ja, als je het gaat reguleren, dan neem je het toch ook een klein beetje serieus?
Aan de ene kant wel, en aan de andere kant, wat ik al zei, het gedijt natuurlijk op de anonimiteit. En het staat allemaal nog, ja, in die zin heeft het nog geen ontzettend lang track record, zeg maar. En alles waar het voor aangeraden werd, bijvoorbeeld als in tijden van onrust, dat het dan een soort veilige haven zou zijn. Nou ja, dat is al gebleken, dat is het niet. Het gaat gewoon gezellig mee
met
de aandelen.
Het gaat gezellig met de beurs, inderdaad. Ja, het is inderdaad zo. Maar inderdaad, als de beurs omhoog gaat, gaat de crypto omhoog, gaat de beurs daar.
Dat is wel grappig dat je dat inderdaad zegt. Want ik bedoel, er werden natuurlijk alle scenario's gegeven van crypto zou het heel goed kunnen doen in tijden van inflatie of deflatie, van mijn part. Alle scenario's kwamen voorbij. Die zijn de afgelopen afgelopen 5 jaar alles is voorbijgekomen, maar geen enkele keer dat crypto daar echt uitsprong. Of wat dan ook. Dat je dacht van, hey, dat is nou een goede hedge of zo tegen iets. Of dan
precies. Hey, het vervolgt gewoon heel braaf, inderdaad. Maar goed, als je dan in Nederland het gaat reguleren, dan moet je het eigenlijk ook gewoon wereldwijd.
Je hebt er niks aan als je alleen in Nederland reguleert.
Nee, je moet het wereldwijd gaan doen, want anders dan ga je wel bij een of ander. Wat natuurlijk online wordt het allemaal aangeboden. Ja. Ergens op de Cayman-eilanden koop je gewoon je bitcoins, bij wijze van spreken.
En dat kan gewoon ook dan weer hier aangeboden worden. Dus ja, en maar de Verenigde Staten hebben er ook wel een redelijke voortrekkersrol in. Want die willen dat. Maar het gaat toch. Ja, ik denk dat het wel handig is. Je hebt er niks aan om in Nederland hier op je eilandje te zitten en het dan te reguleren. Want dat is natuurlijk wel een beetje onzinnig.
Dat zegt de AFM ook. Ja. We moeten Europees gebeuren. Wij gaan niet op eigen houtje wat doen. Of wat
dan ook. Ja, maar kan crypto ooit een veilige belegging worden? Want je zei het inderdaad al: van je moet het misschien een beetje reguleren, anders raken mensen vertrouwen kwijt. Maar
wat bedoel je met veilig? Nou, als je ochtends eerst moet kijken of de crypto's überhaupt nog in je portefeuille staan. Of dat heb ik bij mijn aandelen nog nooit hoeven doen. Jij wel. Was er weer zoveel weg. Ja, dan ga je er niet in zitten met je geld, denk ik. Maar goed.
Het geld dus niet, hè, als ik jou begrijp.
Ja, maar goed, bedoel je dat met veilig? Of dat je zegt van het is een gegarandeerde belegging of zo?
Nou, dat in ieder geval niet.
Ik reageer op wat Martine zegt. Die zegt van, dan hebben mensen zijn vertrouwen kwijt als je niet reguleert. Maar ik bedoel, aandelen wel altijd een veilige belegging?
Nou, maar je kan het ook. Bedoel, je hebt ook mensen die zitten in goud, omdat ze dat heel leuk en veilig vinden. Maar daar zit ook, die vinden dat weer fijn. Maar het is wel allemaal zijn gereguleerde markten. En als je dat bij crypto inderdaad kan zo woep weg zijn. En niet dat gelijk zo is. Maar ja, dan krijg je natuurlijk ook nog weer alle discussies die je er verder over hebt. Natuurlijk over de stablecoins die er nog onder zitten. Ja. Dat die ook niet zo veilig zijn als
en niemand
het voorgedaan.
Ja, okay. Niemand weet wat erin zit.
Jullie moeten er niks voor hebben.
Laten we hebben het wel enthousiast gebracht.
Ja, oké. Okay, laten we naar een ander onderwerp gaan. Want het rommelt al een tijdje bij Credit Suisse. Ja. De bank zit in de financiële problemen. Ik ben even aan het woord. De bank zit in de financiële problemen na een spionageschandaal. Een strafrechtelijk onderzoek. En miljardenverlies op mogelijke fraudegevallen. Nou, de nieuwe CEO die wil de bank reorganiseren. Maar het is nog maar de vraag tegen welke prijs dat moet gaan gebeuren. Ja, ze hebben geschikt in een Amerikaanse zaak. Hè? Die draait om transacties van hypotheekobligaties. Want volgens de aanklagers had de bank beleggers misleid. Wat hadden ze gedaan trouwens?
Ze hadden op de valutamarkt van die chatgroepen van traders. Die wisselen natuurlijk nog wel eens wat uit. En zo gaat dat.
Nou, en ze hadden natuurlijk niet goed voorgelegd over die market-backed securities, dus die verpakte hypotheekleningen. Dit speelt dus
de kredietcrisis.
Dit is wat ik net zeggen. Dit speelt nog. Dit is dus uit de kredietcrisis. Dus moet je kijken hoeveel jaar later daar nu dan een schikking voor gekomen is. Dus hoeveel na-eil-effecten die kredietcrisis eigenlijk nog steeds heeft. Nou, dan kan je op het eerste gezicht zeggen, nou, hartstikke leuk. Want er lag een claim van 3 miljard. En het is geschikt.
Dan valt dit toch wel mee, toch?
Ja, dan denk je, nou, hartstikke fijn. Ja. Maar bedoel, het is ook niet dat beleggers dan wild enthousiast op reageren.
Maar het is ook niet de eerste keer, toch, dat ze hebben geschikt?
Nee, en er loopt nog wel meer natuurlijk.
Ja, het is een lange reeks.
Ja, bedoel, en er komt nog heel veel ellende, moet er nog aankomen. Want ze hebben nog natuurlijk de spionagezaak, dat is hun eigen personeel aan het bespioneren.
Ja, een oud-directeur, die hebben ze gewoon gevolgd, inderdaad. Ja.
En er komt er natuurlijk nog alle afhandeling van claims uit. Gewoon allemaal wat ze toen natuurlijk met Argeos.
Je zou nog eerder in de crypto's gaan erbij.
Dat is weer heel slecht, want die Suisse is wel een systeembank. Ja. Dus er is wel wat aan de hand, zeg maar. En kijk, nu zeggen ze dan van je moet kijken hoeveel geld er dan zeg maar bij moet. En of zeggen ze zelf nee.
Ja, wat hebben ze genoeg kapitaal, inderdaad?
Ja, nou ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Verschillende analisten denken daar wel iets anders over. Maar ze zijn zelf bij hoog en belaag aan het beweren dat ze hartstikke veilig zijn. Ja, ik weet niet of dat nou een teken aan de wand is of iets anders.
Analisten bij IX die denken dat er een emissie komt. Dus dat ze nog geld moeten gaan ophalen. Dus dat zullen we wel zien. Ik denk dat je noemt het allemaal al op. Risicomanagers die echt niets van hun vak begrijpen. Het is gewoon een slecht bedrijf. Dat wordt gewoon slecht geleid.
Maar er komt nog een grote reorganisatie aan ook.
Ze doen het gewoon niet goed. En ik denk niet dat je heel erg bang hoeft te zijn voor de systeemcrisis of wat dan ook. Dit is echt een op zichzelf staand geval van een bank die gewoon niet goed presteert. Maar ja, moet natuurlijk de SNB, de Zwitserse Centrale Bank, heeft er natuurlijk ook een rol in. Je moet natuurlijk wel vertrouwen bewaren. Want dat is natuurlijk het grote probleem bij banken. Als dat vertrouwen wegvalt, dan kan je een olievlek gaan krijgen.
Maar hoe kunnen ze dat vertrouwen dan weer terugkrijgen? Want inderdaad, de spionageschandaal. Ik bedoel, nu weer heel veel geld hebben. Ze moeten schikken, niet voor de eerste keer. Er zit nog veel in het vat. Hoe bouwen ze dat vertrouwen weer op dan?
Nou, heel langzaam.
Nou, ze gaan nu met een heel plan komen. 27 oktober samen met de cijfers.
Ja, die reorganisatie inderdaad.
Ja, maar ook, bedoel, ze hebben al gezegd dat zakenbankactiviteit eigenlijk min of meer een beetje op een laag pitje en op ze zacht gezegd komen.
Weer een beetje vermogensbank worden.
Ja, vermogensbeheer. Maar aan de andere kant hebben we ook weer bekend dat ze waarschijnlijk vermogensbeheeractiviteit in de Verenigde Staten, dat ze daar ook voor een deel afscheid gaan nemen. En ze gaan allemaal niet kernactiviteiten gaan ze afstoten. Toch een beetje om geld te creëren, om dan die emissie die jij al ziet aankomen, dat die ietsje minder groot hoeft te zijn misschien. Maar het is echt gewoon, het moet een meer voorspelbaardere cashflow moet het gaan worden. En uit het verleden, daarom kunnen dat soort dingen ook gebeuren met zo'n met die mortgage-backed securities. Zeg maar, vroeger was dat redelijk normaal bij de Zwitserse banken helemaal, dat je niet echt precies uitlegde waar je nou in belegd zat. Ja, en nou ja, bedoel, daar hebben ze nu dan, en dat is dus heel terecht dat ze daar dan ook zoiets voor de draai om hun oren voor krijgen.
Maar zich weer helemaal richten op vermogensbeheer. Gewoon, ja. Bedoel, kunnen ze daarmee de rust weer een beetje herstellen?
Ja, maar dan wordt het niet natuurlijk een uitslaande brand ineens mee. Hè? Want er moet wel heel veel gebeuren. En het gaat natuurlijk ook om de mindset die er inderdaad bij het personeel zit. Want als je iets al heel lang op één manier doet, dan is het soms best lastig om weer een andere manier aan te leren.
Dankjewel, Martine Hafkamp, oprichter van Vitessa Vermogensbeheer, en Arend-Jan Kamp van beleggersplatform IEX.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Zometeen gaan we het hebben over de arbeidskansen van mensen die afstudeerden tijdens de coronacrisis. Blijf luisteren.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.